om hierover te preken. Op, daar bracht een ander kleinzoontje mij weer toe, die een jaar of 3, 4 is. Met wie pas op de bank zat, want elke dinsdag konden ze bij ons. En die zei toen, ze hadden gespeeld, was een beetje moe en hij zat zo tegen me aan. En hij zegt, opa, ik snap het niet. De Heere God, waar is de Heere God nou eigenlijk? Waar is de hemel? En toen zegt hij, en wie zijn nou de papa en mama van de Heere God? 3, 4 jaar, weet je wel. Nou, dat zijn best moeilijke vragen. Hè? Ik denk, nou, in het boek Openbaring staan wel antwoorden op dat soort vragen. Dan kijk je even verder dan alleen maar deze aardse werkelijkheid. En dan leer je over de eeuwigheid en over een tijd en een ruimte buiten onze werkelijkheid. Geliefde vrienden van de Heer Jezus Christus. Hebt u de kersttoespraak gehoord van onze koning? Koning Willem-Alexander, hij benadrukte heel erg de positieve mogelijkheden die wij als mens hebben op het plekje waar wij gesteld zijn. Op een gegeven moment had hij het over de verklaring van de mensenrechten. En toen zei hij, mensenrechten beginnen heel dicht bij huis. In je eigen huis, in je eigen straat. Zo dichtbij dat het op geen enkele kaart staat. Hoe wij elke dag met elkaar omgaan, dat bepaalt het levensklimaat voor iedereen. En zo verbond hij eigenlijk onze eigen levens, onze kleine levens, op de plek waar wij gesteld zijn met het hele grote van de hele wereld. En ik denk dat hetzelfde geldt voor ons geloof en voor de kerk. Het koninkrijk van God, dat de Heer Jezus regeert, dat begint heel dichtbij. Dat begint in je eigen huis, dat begint in je eigen hart, voordat het gestalte kan krijgen via ons elders in de wereld. Wij kijken dus vandaag naar het hele grote van de troon van God in de hemel. Maar daarbij letten we wel tegelijkertijd op onszelf. Op ons eigen hart, op ons eigen leven. Openbaring 4 zegt dat Johannes een visioen had. Hij zag een deur open in de hemel. Het woord openbaring of apocalyps, dat betekent ook onthulling of ontsluiering. Wij krijgen hier als het ware een blik achter de schermen. Een blik achter de schermen van Gods grote plan. En het richt onze aandacht dan op de Heere God zelf, op zijn troon. Op het middelpunt van alles wat er is. Als Johannes het heeft over die open deur naar de hemel, dan heeft hij het niet over iets ver van onze wereld en van onze levens. Dat denken wij soms. Dat de hemel ergens is, ver weg, heel ver weg, ergens in het heelal. Heel ver weg is dat. Hemel en aarde zijn heel nauw met elkaar verbonden. De hemel, dat is de invloedssfeer van de Heere God, hier en nu, verbonden met onze realiteit. Het gaat om een venster naar de onzichtbare dimensie, de onzichtbare realiteit van Gods aanwezigheid. In deze zaal zijn allerlei geluiden en allerlei beelden die wij momenteel niet zien. U hoort mijn stem, maar u hoort niet wel 1000 andere geluiden en u ziet niet andere beelden die ook hier door de zaal zweven. Maar wanneer je een televisie hebt van ontvanger of je doet je mobieltje aan, dan zie je ineens allerlei andere kleuren en vormen en beelden. En je hoort allerlei andere stemmen en geluiden. Die er wel degelijk zijn, ook hier in deze zaal, op een onzichtbare manier. Zo is er ook een geestelijke dimensie van Gods nabijheid. Een hele stroom beelden en invloeden. Van engelen en van geesten, van Gods geest die ons vervult. Van de aanwezigheid van de Heer Jezus als onze levende Heer. Het is een dimensie die dwars door onze realiteit heen loopt. En de Heere God die geeft ons ook antennes om het op te pikken, om het op te vangen. Daarom zijn wij hier. En daarom zijn wij niet de enigen die er bezig zijn die signalen op te vangen. Maar dat gebeurt wereldwijd door miljoenen mensen in alle landen op aarde. Het Bijbelboek Openbaring onthult iets van die onzichtbare dimensie, die realiteit achter onze, onder onze werkelijkheid. Het is een dimensie die gaat over Gods grote plan met een hoofdletter, zijn regering achter alles. Die open deur naar Gods aanwezigheid, die blik op wat er achter de schermen gebeurt van onze levens, van onze realiteit, vanuit Gods troonzaal. Die deur staat open voor iedereen die de Heere Jezus kent. Want hij heeft ook gezegd, ik ben de deur, ik ben de weg naar de Vader. Ken je mij, zoek je mij, zie je mij, dan zie je ook mijn hemelse Vader. Dan ken je ook mijn Vader, dan ken je de weg, dan ken je de Almachtige en dan weet je wat hij wil. En in Openbaringen 3, vers 20, net voor hoofdstuk 4, daar zegt de Heere Jezus, ik sta voor de deur en ik klop. Als iemand mijn stem hoort en de deur opent, zal ik binnenkomen en wij zullen samen eten. Ik wil met je contact, ik wil met je gemeenschap hebben. Maar je moet wel de deur openzetten naar die onzichtbare dimensie. En dan gaat het over de deur van je eigen hart en van je eigen leven. Wie zit er op de troon van jouw leven? Wie heeft het nou voor het zeggen? Wie de deur openzet naar de Heere Jezus, die krijgt zicht op de hemelse werkelijkheid. En die krijgt een antenne door de Heilige Geest van God die in je wordt geplant op die hemelse dimensie. Het hele grote begint dus dichtbij. Onze koning had wel gelijk. En dat is ook geestelijk gezien zo. En de deuren openzetten van ons eigen hart en van ons eigen leven voor de regering van koning Jezus, dat is waarom wij elke zondag weer hier bij elkaar komen. Dat is wat wij verlangen, dat is wat wij willen. De ontmoeting met hem en door hem gevormd te worden en dan door hem gebruikt te worden en ingeschakeld in zijn grote plan. Johannes zag een deur geopend naar de hemel en hij werd uitgenodigd om binnen te komen. De stem die Johannes hoorde was de stem van de Heere Jezus zelf. Die zegt, kom hierboven, dan laat ik je zien wat er hierna gebeuren zal. Johannes en via hem, wij allemaal als Gods kinderen, wij ontvangen hier inzicht in de geschiedenis, gezien vanuit Gods perspectief, vanuit zijn blikveld. Veel van die boodschap gaat over oordelen. Het gaat over rampspoed die over de aarde zullen gaan. Maar eerst krijgen wij hier zicht op het hemelse coördinatiecentrum. De controlekamer, zou je kunnen zeggen, van het heelal. En dat is van groot belang. We krijgen zicht op de troon van God. En daarmee, met dat beeld van die troon, wordt als het ware gezegd, wat er ook zal gebeuren in onze levens, in onze geschiedenis, in onze omgeving, wat er ook zal gebeuren, het is maar geen eindeloze herhaling. Geen zinloze kringloop van rampspoed en chaos en terreur in onze wereld. Nee, achter alles wat er gebeurt, ligt een plan, ligt een lijn, ligt een rode draad. Het gaat ergens naartoe. Er is iemand die de touwtjes in handen heeft en die onze geschiedenis bestuurt. Want het eerste en het belangrijkste dat Johannes te zien krijgt daar, dat is een indruk van de Heere God op zijn troon. Ik heb zitten zoeken een plaatje op internet erover. En dan heb je wel alle indrukken daarvan, weet je wel. Maar dat doet altijd tekort. En Johannes zegt ook elders in de Bijbel, zegt hij, diezelfde apostel Johannes, God is licht. Dat is de overweldigende indruk die je krijgt. God is licht. Mijn zoon Paul, die predikant is in Leidse Rijn, die heeft toen hij op de middelbare school zat, CCC in Zwolle, toen moest hij een eindwerkstuk maken en toen heeft hij iets gemaakt van ijzerdraad met een menselijk figuur in het midden en fakkels en regenbogen. Hij probeerde Openbaringen 4 uit te beelden, meer dimensionaal. Maar het is nooit afgekomen. Ik heb onaf, half af gemaakt, staat het bij mij, van het is niet af, het is ook niet af te maken. Want het is te groot. Hij begon aan iets wat hij niet kon afmaken. Maar ik vind het wel mooi dat hij dat in ieder geval probeerde. Vandaar ook wel mijn fascinatie voor dit hoofdstuk. Johannes krijgt een indruk van de troon van God en dat is vooral een indruk van licht, overweldigend licht. En uit de woorden waarmee je hierover spreekt, blijkt diepe eerbied. Ik raakte in vervoering, er stond een troon in de hemel en daarop zat iemand. En degene die daar zat had het uiterlijk als van jaspis en sarder. En rond de troon was een regenboog die eruit zag als smaragd. Dat zijn jaspis en sarder en smaragd, dat zijn edelstenen. Rode edelstenen, groene edelstenen in allerlei kleuren. Als je een diamant bekijkt, als die geslepen is, kun je van allerlei kanten daar tegenaan kijken, zie je altijd weer andere kleuren en andere facetten. Als het licht gebroken wordt door een prisma, dan zie je er alle kleuren van de regenboog in. En zo ziet Johannes een heilige lichtglans. Hij probeert niet de gestalte van de Heere God te beschrijven. Hij zegt niet hoe God eruit ziet. Maar hij zegt alleen iets over de uitstraling die van God uitgaat. Een heilige lichtglans met de meest schitterende kleren. Met de meest schitterende kleuren. Edelstenen. Jaspis, sardius, smaragd. Een flonkerend kleurenspel alsof hij tegen de zon inkeek. En hij kan het alleen maar in aardse woorden natuurlijk omschrijven. Met woorden van diamanten. Van God is licht, schreef hij dus ook, hè? In zijn brieven. Maar natuurlijk schiet onze taal en onze begrippen schieten tekort om de Heere God te beschrijven, om Gods heerlijkheid weer te geven. Het leek op dit en het leek op dat, zegt Johannes dan ook, over iets wat onbeschrijfelijk is in aardse woorden. Paulus schrijft daarover dat de Heere God een ontoegankelijk licht bewoont dat geen mens gezien heeft of kan zien. De troon was van groene smaragd en er stond iets van een regenboog omheen, zegt Johannes. En hij ziet ook geen statische troon waar alles stil staat, maar er is een en al beweging en dynamiek eromheen. Want in vers 5 staat van de troon gingen bliksemschichten uit en donderslagen en groot geraas. En voor de troon brandden 7 vurige fakkels. Dat zijn de 7 geesten van God. Daar gebeurt van alles. Want het is het controlecentrum, het coördinatiecentrum van alles wat er gebeurt in de wereld. En zo krijgt Johannes een indruk van de hemelse troonzaal en van de troon van God zelf. Wat zal hij zich klein en nietig gevoeld hebben bij al het licht en die heiligheid van God. Maar God liet het hem zien om door zijn beelden ons allemaal als gelovigen te bemoedigen. Wat Johannes hier ziet is de kern van het heelal. Het is het rustpunt waar alles samenkomt. Het hemelse coördinatiecentrum van tijd en van ruimte. Tijd en ruimte zijn dimensies die wij eigenlijk niet kunnen bevatten. Waar is het begin van de tijd, het eind van de tijd? Waar is het begin van de ruimte? Het duizeltje als je daarover gaat nadenken. Maar hier zien we iets van de controlekamer daarvan. Wij draaien dus niet zomaar doelloos elk jaar weer een rondje om de zon. Ons leven is niet zinloos. Dus wij sterven gaan dat iedereen ons vergeet en dat wij weggevaagd zijn. Nee, de Heere God die bestuurt onze wereld en onze levens. Het heelal en heel de menselijke geschiedenis. En daarom heet hij de Alpha en Omega, begin en einde. De Almachtige, de Eeuwige. En die God, die houdt van ons. Ik vond het heel mooi dat Sifra net zei, ja, ik hou van de Heere God. Dat is wat God nou het graagste van ons wil horen. Ja? De Heere God verlangt ernaar dat wij hem van hem houden. Dat wij naar hem verlangen, dat we hem willen kennen. En daarom leeft hij niet afgezonderd in zijn hemelse paleis, ver van ons. Nee, het krioelt er van activiteit. Er zijn miljoenen wezens bezig met het uitvoering van zijn plannen. Ze doen dat vol eerbied en aanbidding. Zo staan er rondom de troon 24 tronen waarop oudsten zitten. Symbolische vertegenwoordigers van de kerk uit alle tijden. Denk aan de 12 stamvaders van Israël en aan de 12 apostelen uit het Nieuwe Testament. Zij staan er als vertegenwoordigers van alle gelovigen in alle eeuwen. En ze zijn niet de enige die daar staan. Als je verder bladert in de Bijbel en je ziet in hoofdstuk 7 en vanaf vers 9, Dan staat daar, hierop zag ik dit, een onafzienbare menigte die niet te tellen was uit alle landen en volken van elke stam en taal. In het wit gekleed met palmtakken in de hand stonden ze voor de troon en voor het lam. En luid riepen ze, de redding komt van onze God die op de troon zit en van het lam. En verder zijn er rond die troon, vanaf vers 6 in Openbaring 4 lezen wij over vier wonderlijke wezens. Die lijken op dieren met 6 vleugels en vele ogen. Ook in het boek Ezechiël zien we dergelijke wezens. Bewakers en dragers van de troon van God. Het is symbolische beeldtaal. Beeldtaal uit de apocalyptische beeldtaal van de Joden. Die wij moeilijk kunnen begrijpen, die niet van onze cultuur is. En toch, in onze cultuur hebben ze ook een plek gekregen. De sterkste dieren, de leeuw, de stier, de adelaar, koningen van het dierenrijk, worden hier beschreven met overal vleugels en overal ogen. Alles overziende, overal aanwezig, hemelse heersers. Bij volken rond Israël werden die dieren vaak gezien als vertegenwoordigers van heel de natuur en van het heelal, de totale kosmos. Denk aan de tekens van de dierenriem die je in de sterrenwereld kunt waarnemen. Dan verwijzen deze wezens naar de vier jaargetijden of naar de vier windstreken. En zo vertegenwoordigen deze wezens iets van alle tijden en van alle plaatsen, van heel de schepping, heel de natuur, waarin we zoveel van de kracht van God kunnen ontwaren. Het gaat hier om geestelijke wezens, weergegeven in antieke beeldtaal, zodat wij mensen er iets van kunnen begrijpen. En in vers 8 zien we dan waar die wezens allemaal mee bezig zijn. Dag en nacht herhalen ze, heilig, heilig is God de Heer, de Almachtige, die was en die is en die komt. Zij aanbidden de Heere God als de koning van heel de geschiedenis, van verleden, heden en toekomst. Dag en nacht herhalen ze het, heilig, heilig, heilig is de Heer, de Almachtige. En aangestoken door die aanbidding gaan ook de oudsten, de vertegenwoordigers van Gods volk, met de engelen God, de Heere God aanbidden. En in vanzelf zeggen ze allemaal met elkaar, u komen toe, lof en eer en macht. Heer onze God, want u hebt alles geschapen. Uw wil is de oorsprong van alles wat er is. Misschien denk je ondertussen wel, nou mooi. Mooi, maar wat moet ik daar nou mee? Wat heb ik er aan? Is dat nou met mij te maken, met mijn leven? Hoe komt dat hele grote van de troonzaal van God, hoe komt dat nou dichtbij in mijn leven? Nou, dan moet je beseffen dat hier eigenlijk het fundament wordt getoond waarop wij leven. Dat wij bestaan, dat danken we aan deze God. Zonder God zouden wij er niet zijn. Hij schenkt ons het leven. Elke dag weer. Hij bepaalt wie wij zijn, waar we zijn, hoe lang we er zijn. Hij is onze maker. Wij zijn gemaakt in relatie met hem. En onze diepste betekenis, onze diepste bestemming vinden wij alleen in contact met hem. Zonder hem zul je nooit precies weten waarom je leeft of waarvoor je leeft. Geleerden vragen zich af, wat is het nou wat de mens uniek maakt? Wat kunnen wij bijvoorbeeld dat computers niet kunnen? Computers kunnen sommige dingen al beter dan wij mensen. Schaakwedstrijden bijvoorbeeld worden geregeld gewonnen door computers. Sommige geleerden denken dat computers ooit slimmer zullen zijn dan wij mensen. Dan moeten we wel oppassen. Maar de computer is natuurlijk een machine. En God maakte ons niet als machines of als robots. Die de hele dag alleen maar zeggen, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Had hij ook kunnen doen. Was misschien wel gemakkelijker geweest. Nee, hij maakt ons tot mensen die een eigen vrije wil hebben. Die kunnen huilen, die kunnen lachen, die kunnen zondigen. Maar die zich ook kunnen bekeren en die mensen kunnen vergeven. Hij maakte ons uniek. Hij schiep ons naar zijn eigen beeld, zodat we op hem lijken. Eenzelfde vraag is, wat is nou het verschil tussen mens en dieren? Waarin zijn wij verschillend van dieren? Er zijn geleerden die zeggen, wij zijn niet anders dan ontwikkelde apen. We stammen daarvan af, ietsje verder in de evolutie. Maar het woord van God leert ons al op de eerste bladzijde dat wij mensen uniek zijn geschapen naar het beeld en de gelijkenis van de levende God. Wij hebben het unieke vermogen om te kunnen geloven in God, om te kunnen communiceren met Hem en te kunnen communiceren met elkaar. Wij kunnen lief hebben. Wij kunnen dingen die alleen God kan. Wij kunnen ons bezinnen op ons leven. Wij kunnen ons bekeren. Wij kunnen onze wereld beïnvloeden. En daar zit het geheim van ons leven. Dat wij op de wereld zijn gezet als vertegenwoordigers van de Heere God. Wij lijken op Hem. En in de relatie met Hem vinden wij antwoord op de diepste vragen van waar kom ik vandaan? Waar ga ik naartoe? En waarvoor leef ik eigenlijk? En wat is de bestemming van mijn leven? Zonder Hem vind je geen antwoorden op die vragen. Daarom staat er ook in vers 11. U komen alle lof en eer en macht toe, Heer onze God. Want u hebt alles geschapen, u hebt alles gemaakt. Dat woordje want is belangrijk. Dat duidt op een oorzakelijk verband. Een aap kan nooit zo denken, want wij mensen kunnen dingen begrijpen over onze maker en waarom hij dingen doet zoals hij dat doet. Wij kunnen nadenken over het doel en over de bestemming van ons leven. Wij kunnen ons leven veranderen en vorm geven. Wij kunnen keuzes maken. Wij kunnen de koers van ons leven en van onze wereld beïnvloeden. Wij alleen zijn op aarde in staat om de Heere God te kennen en Hem te vereren en Hem te dienen. De schepping van heel de wereld herhaalt zich daarom in de schepping van elk mensenkind. Want Hij, onze God, Hij heeft ons gemaakt. Hij ziet ons vanaf het allereerste begin. En wat een ongelooflijk wonder wanneer Hij een kind maakt in de buik van zijn moeder. De schepping van heel de wereld, van het heelal, krijgt opnieuw gestalte. Als een kind nog maar zo klein, als je nog maar zo klein als een speldenknopje geschapen wordt in de buik van je moeder. Daar klopt het hart van God. Hij schiep ons naar zijn eigen beeld. Wij zijn zijn zonen en dochters, zijn vertegenwoordigers. En in de relatie met Hem, omdat Hij ons wilde, omdat Hij ons vormt, in die relatie met Hem ligt ons diepste wezen, ligt onze waardigheid, ligt onze bestemming. En daarom heb je de Heere God nodig in je leven. Daarom is het zo belangrijk om Hem te kennen en om Hem te volgen en door Hem gevormd te worden. En door de Heere Jezus wordt duidelijk dat wij niet hoeven te zeggen, ik ben nou een zus of zo. Wij kunnen veranderen. Door Hem wordt duidelijk dat wij gevormd kunnen worden naar het beeld van de Heere Jezus. Dat wij iets van de goedheid en de liefde en de trouw van de Heere God mogen weerspiegelen in ons eigen leven. En daarom zijn wij hier. Daarom komen wij elke zondag weer in het huis van God. Dat is wat wij zoeken. Mis het niet, dat contact met de Heere God. Maak er prioriteit van, elke zondag weer. Om de Heere God te ontmoeten, om zijn gemeente te ontmoeten, om je hart en leven weer af te stemmen op Hem, om Hem te aanbidden, ongeacht hoe je je voelt. Want als wij de Heere God aanbidden, dan raken wij de kern van ons bestaan. Dan raken wij die hemelse dimensie. Dan maken we daar contact mee. Er is een geloofsbelijdenis. De Westminster Confession in Engeland die vraagt heel kort in het eerste artikel: what is the chief aim of man? Wat is het doel van een mensenleven? En het antwoord is even kort en krachtig: to glorify God, to enjoy Him forever. Ik vind dat de mooiste geloofsbelijdenis. Waarvoor zijn wij hier op aarde? Wat is nou het doel van een mensenleven? Om God te verheerlijken, om Hem te kennen en om van Hem te genieten, om je in Hem te verheugen. Wanneer we dat doen, dan doen wij wat ook in de hemel gebeurt. Dan volgen we dat hemelse patroon voor de troon van God. Want wat gebeurt in de hemel, dat zou ook eigenlijk hier op aarde moeten geschieden, leert de Heer Jezus ons al bidden. De hemelse dimensie geeft aan wat er moet gebeuren op aarde, vooral in de kerk. En dan is aanbidding het allerbelangrijkste, lofprijzing. Daarom zijn de combo's zo belangrijk. En daarom zijn wij zo blij met alle mensen die hun gaven willen inzetten voor de aanbidding. Want de aanbidding is het belangrijkste wat wij als kerk kunnen doen. En ik hoop dat nog veel meer van jullie naar voren willen komen en mee willen helpen in die aanbidding van onze God. De vraag is of we daarbij in de buurt komen als NGK de ontmoeting. Wij moeten ons steeds dat afvragen. Waar gaat het ons om als wij hier samenkomen? Gaat het ons vooral om onszelf, om onze eigen behoeften, om onze eigen gevoelens? Of komen wij hier werkelijk samen om de Heere God te ontmoeten en Hem te aanbidden? En ons hart en ons leven te richten op Hem? Besteden we in ons eigen gebed, besteden we in onze diensten voldoende aandacht aan de aanbidding van onze God? Dat is het belangrijkste wat wij kunnen doen. En de vraag is dan ook wat onze redenen zijn om de Heere God zo te aanbidden. En Openbaringen 4 noemt die redenen. Allereerst wordt de Heere God aanbeden omdat Hij de Heilige is. Die regeert boven de aardse tijd. Vers 8. Heilig, heilig, heilig is God, de Heer, de Almachtige, die was en die is en die komt. De God, de eeuwige God die onze geschiedenis bestuurt van verleden, heden, toekomst. Hij is de Almachtige, die was, die is, die komt. Hij bepaalt de grenzen van ons leven en van onze wereld en van onze geschiedenis. Hij heeft een plan met onze wereld en met ieder mens. En in de tweede plek wordt de Heere God hier geprezen omdat Hij de grote schepper is. Vers 11. U komen toe lof, eer en macht, Heer onze God, want U hebt alles geschapen. Uw wil is de oorsprong van alles wat er is. U hebt ons geschapen. De Heere God is het die alles, inclusief onszelf, heeft gemaakt vanaf het allereerste begin. Hij is de oorsprong en de bestemming van onze levens. Je bent van Hem, je bent er door Hem en ten diepste ben je er ook voor Hem. Het hele grote begint dus weer heel dichtbij. Het begint in je eigen hart en in je eigen leven. En dat is dan ook eigenlijk de conclusie vandaag. Deze dagen zo rond de jaarwisseling zijn altijd goede dagen om de balans op te maken. We zien veel van die jaaroverzichten, nietwaar? Maar het is ook mooi om terug te kijken naar je eigen leven. Wat ging goed? Wat kan beter? Wat verlang je voor 2019? Het is dan vooral van belang dat wij weten dat we niet alleen gaan. Dat de Heere God regeert. Dat Hij met ons meeloopt. Dat Hij verbonden is met ons leven en met onze levenstijd. Dat Hij de levende God is. Onze maker, onze herder. Wat zoek je boven alles in je leven? In Openbaringen wordt gezongen de lof en de eer van onze God. En rijkdom en macht en eer wordt aan Hem toegekend. Wij mensen, wij leven vaak voor onze eigen macht, voor onze eigen eer, voor onze eigen roem. Wat zoek je in je leven? Zoek je meer geld? Zoek je meer populariteit? Zoek je plezier? Zoek je het alleen voor jezelf? Openbaring 4 wijst ons een hogere weg. Je mag volop genieten van alles wat de Heere God geeft hier op aarde. Maar je zult dat het beste doen in verbinding met je maker. In de aanbidding van God vinden wij onze bestemming. Dan bloeit ons leven op, dan krijgt het de hoogste vrucht. En dat stuurt onze harten dan naar het hoogste doel en naar de diepste vrede. Want de Heere God is de Alpha en de Omega. Hij is het die ons heeft gemaakt. Hij verandert nooit. Hij is de Eeuwige. Hij is de Almachtige. Halleluja. Amen.